Ja, Vader God, u bent een God die vrij maakt. Heere God, u maakt ons vrij om zelfs te midden van verdriet, zelfs te midden van omstandigheden. En zo kunnen wij hier ook gekomen zijn onder die omstandigheden. U maakt vrij om zelfs dan te kunnen zingen, u te kunnen aanbidden. U maakt vrij zodat wij kunnen focussen op u, ons kunnen verlustigen in u. Heere God, u maakt ons vrij om u te kunnen dienen met alles wat in ons is. U maakt ons vrij van zonde, dood en duivel. U maakt vrij. En uw geest maakt vrij. En we vieren vandaag de uitstorting van uw geest. En we bidden dat we ook die vrijheid mogen proeven vanmorgen. En dat u voor ons allemaal iets heeft. Dat u ons aanraakt en uw woord ook diep in ons hart brengt. En Vader, we danken u. En we prijzen u. Dat we kunnen leven, kunnen ademen en kunnen bestaan door uw geest die in ons woont. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Goedemorgen allemaal. Op deze prachtige, stralende Pinksterzondag. Mooi om elkaar te ontmoeten. Elke zondag is dat mooi, maar ik heb altijd bij die feestdagen toch altijd weer een soort van extra bijzonder gevoel. Dat het mooi is om elkaar te ontmoeten. God te aanbidden en te prijzen. En we vieren vandaag het Pinksterfeest. En dat is het feest van de geest. En wat ik zo mooi vind aan dat feest van de geest, dat het al heel lang geleden is aangekondigd. In Joël 2 wordt er al over gesproken. Dat Joël profeteert en zegt, in die dagen zal ik mijn geest uitstorten over al wat leeft. En dan noemt hij allerlei mensen die dan gevoelig zullen gaan worden voor de Heilige Geest. Hij zegt dan, uw zonen en uw dochters, die zullen profeteren. En ook uw ouderen, die zullen heel erg gevoelig worden voor de Heilige Geest, want zij zullen dromen. En uw jongelingen zullen visioenen zien. En vanmorgen willen we gaan luisteren naar een oudere, om mee te beginnen. Een oudere die ook gevoelig is voor de Heilige Geest. En wat ik zo mooi vind aan onze gemeente is dat we een jonge gemeente zijn met heel veel kinderen. En heel veel jongeren. En heel veel jonge gezinnen. En al die jonge gezinnen zijn heel erg druk met van alles en nog wat. Met kinderen onder meer en met nog heel veel meer. Maar we hebben ook een oudere generatie in ons midden. En ik weet wel, als je praat over jong en oud, dat is altijd een beetje gevoelig. Want sommigen die zijn jong en die voelen zich oud. En anderen die zijn oud en die voelen zich jong. Dus als je het dan hebt over jong en oud en je gaat het concreet maken, dan krijg je daarna allemaal mailtjes natuurlijk. Van joh. Maar laten we zeggen, jongeren, dat is iedereen onder de 40. Ja, dat is. Dat gaat wel mis, hè? Ja. Ja. Helemaal mis. Oké, we spreken af. Er is een marge van 10 jaar, ongeveer. Ja? Gewoon een marge van 10 jaar. Dus 30 tot 50 mag allemaal. Het is maar net hoe jij je voelt. Maar even ongeveer, laten we zeggen, 40. Dus, ik behoor nog bij de jongelingen. Ja. En, zeg maar, ouder dan 40, ja, dan heb je toch alweer meer meegemaakt in het leven. Met die marge van 10 jaar. Maar, ja, dan is het mooi, en dat vind ik ook mooi, om te leren van die oudere generatie. Ik bedoel, ik ben nog jong en ik wil gewoon mij ook optrekken aan een oudere generatie die al veel meer jaren met de Heer leeft en al veel meer met de Heer heeft meegemaakt. En die door allerlei stormen toch staande zijn gebleven en gevoelig zijn gebleven voor de Heilige Geest. En dus daarom beginnen wij met een getuigenis van iemand die bijna 70 is. En denk ik in ieder geval, als het gaat om absolute leeftijd, gewoon oud mag noemen. Maar ze voelt zich nog jong. Wilna, mag ik jou naar voren vragen? Hartelijk applaus voor Wilna. Een van onze ouderen. Ja, het jonge jongen. Maar in ieder geval ruim over de 40.
Ja. Maar nog jong van harte.
Ja.
Oh, mag ik wel zo praten? Want ik heb wat in mijn handen. Ik heb wat spraakwater nodig.
Oké, dan hou ik hem gewoon vast.
Ja? Oké.
En daarom, dat vind ik mooi om de ouderen te mogen dienen.
Ja. Maar Theo, je doet het fantastisch. Wat mooi dat ik jou deze gelegenheid geef, of de Heilige Geest jou deze gelegenheid geeft om mij vandaag te dienen. Dank je wel.
Super, dat gaat helemaal goed.
Ja, inderdaad ben ik al bijna 70, dat word ik dit jaar. En om een beetje te wezen van het werk van de Heilige Geest, want ja, je wordt nou een keer niet met de Heilige Geest van binnen geboren, moet ik iets over mijn leven vertellen. Ik ben december 1944 geboren. En ik was nog maar ongeveer drie weken oud. Toen werd mijn vader opgepakt, want mijn vader zat namelijk bij het verzet. En de hele verzetsgroep van Bergentheim, de trouwgroep, die werd verraden. Ze werden gebracht naar de gevangenis in Almelo. Van daaruit naar de Kruisberg in Doetinchem. En toen het 2 maart 1945 was, toen is mijn vader als een represaille samen met nog 45 andere mannen vermoord, gefusilleerd in Varsseveld. En Varsseveld, dat ligt in de Achterhoek, in de buurt van Aalten. Ik was toen 3,5 maand oud. Met andere woorden, ik heb mijn vader nooit gekend. Mijn vader was gelovig, die was lid van de kerk, mijn moeder niet. Het is de laatste wens van mijn vader geweest. Mijn moeder is nog 1 keer in de Rijswijk met mij in de gevangenis bij hem geweest. Ik heb wel tijd, hè? Ja?
Alle tijd.
Oké, altijd.
Maar ongeveer, zeg maar. Nou, mag ik op een gegeven moment zeggen van je hebt één minuut, zeg maar zo?
Nee,
niet nu, maar als
straks. Ja. Mijn moeder is nog 1 keer in een reiswieg met mij in de gevangenis geweest. En toen heeft mijn vader gezegd, als ik niet terug mocht komen, dan wil ik heel graag dat onze dochter gedoopt wordt. Dat is ook gebeurd. Maar mijn moeder was geen lid van de kerk. En toen hebben ze kennelijk tegen haar gezegd, nou ja, dan kun jij niet voor die opvoeding zorgen. Dan moet iemand anders dat doen. En toen heeft mijn moeder gezegd, nu heb ik mijn man al niet meer en nu willen jullie mijn kind ook nog afhalen. Dus zij moest niets van de kerk hebben. Toen ik 6 jaar was, werd ik naar de lagere school gestuurd in Brugt. En Brugt, dat was wel 5-6 kilometer verderop. Ik moest altijd langs het kanaal. En de hervormde school was gewoon over de brug. Hoefde ik maar een paar honderd meter te lopen. Dus dat was een bewuste keuze. Die school in Brugt, dat moet u onthouden. Nou, ik werd onderwijzeres. Ik kwam hier in Groningen terecht als onderwijzeres. En daar ontmoette ik een hele leuke jongeman, Dick. En hij was gelovig en hij zei, als het wat tussen ons wordt, dan moet jij ook gelovig worden. Ik dacht, nou ja, Dick is wel een miswaard. Ik vind dat zo'n leuke man. Dus ik ging mee naar de kerk. En daar had ik een hele goeie, Jaap Zijlstra. En die zei, als je wilt weten of God bestaat, dan mag je een teken vragen. En dan laat hij je zien dat hij een levende God is, ook nu vandaag nog. Dus ik heb een teken gevraagd, heb ik ook gekregen. En er is een moment gekomen, ik nam mij mee naar de Navigators. Dat was een studentenvereniging was dat toen. En dan leggen ze je heel goed het evangelie uit. Dus er is een moment geweest dat ik Jezus in mijn leven heb gevraagd. Ik heb de deur van mijn hart geopend en gezegd, nou Jezus, kom in mijn leven, vergeef mijn zonden, u bent mijn redder, mijn Heer. En ik geef mijn leven aan u over. Dus toen werd ik gelovig. Nou, had ik geen probleem met Jezus als vriend, hè? Welke vriend is onze Jezus? Want vriendschap kende ik wel. Maar ik had wel heel veel problemen met God als vader. Want ik ken, dat is een vacuüm, ik ken geen vader. Hoe God als vader? Nou, het heeft wel 10 jaar geduurd. Ik ging toen met iemand mee naar, dat was van Women & Glow, en daar sprak Paula Shields. En Paula Shields heeft de bediening van innerlijke genezing. Zij legde mij de handen op en toen, vanaf dat moment, ervoer ik niet alleen met mijn verstand en met mijn hoofd dat God van mij hield en houdt, maar dat ervoer ik hier. Dat zakte tussen die 30 centimeter naar beneden. En ik ervoer ook een enorme vreugde en ik wist, God houdt van mij, ik mag zijn wie ik ben, ik mag de wil naar worden zoals God mij van oorsprong bedoeld heeft. Ten slotte ben ik opgegroeid in een gebroken gezin, alleen de moeder, geen broers, geen zussen. En toen ervoer ik ook een enorme rijkdom, vreugde, en in wezen is dat nooit echt weggegaan. Het is wel eens wat op een lager pitje geweest, maar het is er altijd gelukkig nog. Nou, ik ben ook heel veel, omdat mijn vader gefusilleerd was en ik altijd hoorde dat zij ook een Jood in huis hadden. Dan vroeg ik, wat is dat dan, een Jood? Dat snapte ik niet. En dus ik ben ook heel veel keertjes in Israël geweest om te weten, wat is er nou in de oorlog gebeurd? En wat is dat dan met die Joden? Waarom moesten die zich nou verbergen? Goed, het was... Ik heb allerlei dingen meegemaakt in mijn leven, het werk van de Heilige Geest. Maar ik ga u nu nog even een voorbeeld vertellen wat onlangs is gebeurd. Nog maar een paar weken geleden. Ik werd opgebeld door een mevrouw en die zei, ik ben op zoek naar Wilma van der Sluis. Hè, dat is mijn meisjesnaam. Ik zei, dat klopt, die hebt u gevonden. Ze zei, ik bel voor de KRO voor memories. Ik dacht, voor memories? En dat op mijn leeftijd.
Maar goed.
Ja, dat wel. Nou goed, ik zei, maar wie zoekt mij dan in vredesnaam? Nou ik zeg niet de naam. Maar een toen nog jongen die bij mij in de klas zat op de lagere school in Brugge, op die openbare school. Na 60 jaar wilde hij graag weten hoe het met me ging, want ik was zijn jeugdliefde. Nou, ik dacht, dat is wel een hele stille aanbidder geweest, want ik kan me daar niks van herinneren. Maar goed, ik wist de naam nog en er schoten me wel weer bepaalde dingen te binnen, want mijn geheugen is redelijk goed. Maar dan moesten mij nog terugbellen, die man, die had toen natuurlijk ook verteld dat mijn vader gefusilleerd was in de oorlog en ik dacht, oh wacht even. Misschien is dit een gelegenheid dat ik voor tv het verhaal van mijn vader kan vertellen. En van Sally Lindeman, de Jood die ondergedoken was bij mijn ouders. Nou, ze vroeg of ik dan goed vond dat ik met die man in contact kwam. En ik zei, nou, dat is oké, okay, met dit in mijn achterhoofd. Maar geef maar mijn e-mailadres door. Dan kan ik eerst eens even rustig kijken welke mails ik krijg en hoe ik daarop ga reageren. Nou goed, een dag later had ik al een mail. En daar heb ik op gereageerd. Nou, ik kan niet alles vertellen. Nee. Maar deze...
Ja. Ik hou de klok in de gaten.
Oh, nog even hoor, want nee, ik moet mijn punt wel maken.
Ja, maar dan moet... Moet je wel even naar je punt toe gaan? Zo.
Ja,
oké.
Ja, ja, nee, dat doe ik hoor, dat doe ik. Ah, jullie hebben toch tijd, het is Pinksteren. Zit je gewoon wat langer in de kerk, kan geen kwaad.
Goed. Ligt nou... niet aan de preek straks.
Nee. Nou, goed... We zijn niet op tv gekomen, want het was niet pikant en interessant genoeg. Maar ik heb deze man gesproken, het klikte heel erg. Maar toen zat ik er wel mee van, hoe moet ik nu met dit contact aan? Want deze man was getrouwd en ja, wat wil die van mij? Ook dat. Dus ik ging naar ik hou stille tijd uit de leidraad. En 25 mei op een zondag ging ik hier naar de dienst. En ik had 's ochtends stille tijd gehouden in de leidraad. Ik las Psalm 95 en daar staat in. Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt. De kudde door zijn hand geleid, luister vandaag naar zijn stem. Toen dacht ik zondag, ik ga naar de dienst en ik probeer te luisteren naar Gods stem. In verband met het contact met deze man en deze mensen. En toen was het gebed, Heer, dank u voor deze nieuwe dag. Geef dat ik uw stem mag herkennen wanneer ik vandaag naar de gemeente samenkomst ga en uit uw woord hoor. Heer, ik wil u volgen, leer mij naar uw stem te luisteren. Help mij te doen wat u van mij vraagt. En ik had het geluk, wie preekte 25 mei? Theo. En ik was natuurlijk vol verwachting naar de dienst gekomen. En waar ging de preek over? Over Paulus. Weet jij het nog, Theo?
Ja.
Ja, Paulus. En die zat in de gevangenis en dan was het een kwestie van leven of dood. Ja. Eruit gelaten worden of gevangen gehouden worden. En Paulus verlangde wel omheen te gaan. Maar ja, als God nog een opdracht had, dan wilde hij eigenlijk hier ook wel graag blijven. En wat zei Theo? Ik ben nodig. En toen dacht ik, dat is het antwoord. Ik ben kennelijk nodig in dat contact met die man of die mensen. Hoe het allemaal precies gaat worden, dat weet ik ook niet. Maar kortom, ik mail nog steeds met die man. En deze week heb ik hem gemaild dat ik in Nijkerk was. Want daar is een opening door Benjamin Jacobs, door Esther Voet, door Joop Levy, een holocaustoverlevende, van Geen Kinderspel. En het bijzondere is dat in deze tentoonstelling het verhaal van mijn vader en moeder verteld wordt. Het verhaal van Sally Lindeman verteld wordt. En ook het verhaal van wat er allemaal in de oorlog is gebeurd. Hoe kinderen moesten onderduiken en zo. Nou, en Toen heb ik wat posters meegenomen en wat folders meegenomen. Mijn lieftallige assistente Anje, die heeft er vanmorgen een heleboel uitgedeeld. U mag ze straks meenemen. Maar als u wilt weten wat er allemaal in de oorlog is gebeurd met Sally Lindeman en met mijn ouders, dan kunt u dat lezen op die tentoonstelling. En het is zo dat ik vraag namelijk nog een Yad Vashem onderscheiding van mijn ouders aan. Dat is een hele zoektocht om uit te vinden wat vroeger echt uitermate geheim was om dat boven tafel te krijgen. En in dat verband, Yad Vashem, dat betekent hè, Yad, hand, Va is en, Shem is, dat zeggen ze tegen God. De Joden zeggen de eeuwige, Hashem zeggen ze. Dat betekent dat je dan de Joden weer een naam en een gezicht geeft. Nou, en nu hoop ik dat ik door het, ik heb namelijk nog een deur gevonden en die deur heeft oom Lindeman beschilderd. Die deur is ook in de tentoonstelling. Nou hoop ik dat het mij nog lukt om na zoveel jaar een Yad Vashem onderscheiding van mijn ouders te krijgen. Dat proces is nog bezig. Nou ja, wat is nou het werk van de Heilige Geest? Mijn leven wordt altijd gekenmerkt door hele bijzondere ontmoetingen. Echt, hè? Maria, die kan dat vertellen. En die ontmoeting met die oud-klasgenoot, die oude geliefde van mij, dat beschouw ik ook als een bijzondere ontmoeting. En nu is aan mij de kunst om te ontdekken wat de betekenis van en de opdracht is. In ieder geval, ik ben nodig. Dat was het. Prachtig.
Heel hartelijk dank, Wilna. Ik vond het een voorrecht om je te mogen dienen. En ook een voorrecht om te proeven hoeveel gevoeligheid daar is voor de Heilige Geest. Bijna 70. En Heer, wat wilt u hier doorheen? En Heer, leid mij. En dat vind ik mooi. Een bijzondere gevoeligheid voor de Heilige Geest. En dat is precies waar Joël 2 het over heeft. In die dagen zal ik mijn geest uitstorten over al wat leeft. Uw zonen, uw dochters zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen. Jongelingen zullen visioenen zien en dienaren en dienaressen. Ook over hen zal ik mijn geest uitstorten. Nou, van de week toen had ik een gesprekje met Luca. Want dan komt er weer zo'n feest aan en dan proberen onze kinderen ook altijd daarin mee te nemen. Van wat betekent dat dan, Pinksteren? Ik had het met kerst toen ook al geprobeerd. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Maar ik zei, Luca, het wordt bijna kerst, wat gaan we dan vieren? Ja, wat krijg ik dan? We zaten in de Sinterklaastijd, dus hij zat helemaal op het ontvangen. Wat krijg ik dan? Het ging over de paashaas, het ging over chocola, het ging over van alles en nog wat. Ik zei, joh, kerst, waar gaat het nou over? Volgens mij had ik hem bijna op het punt dat hij zou zeggen dat de Heer Jezus is geboren in Bethlehem. Toen kwam hij uiteindelijk uit op Sinterklaas. Ik werd er gewoon helemaal moedeloos van. Dus als hier meer mensen zijn die moeite hebben met geloofsopvoeding, je bent niet de enige. Maar goed, afgelopen week zei ik, Pinksteren, Luca, wat vieren we dan? Ja, dat weet ik niet. Hij had ook niet zo heel veel tijd om na te denken volgens mij. Of niet zoveel zin om na te denken. Maar toen zei ik, joh, met Pinksteren is de Heilige Geest. En toen zei hij, opgestaan. Dus we vieren de opstanding van de Heilige Geest. Maar op een bepaalde manier heeft hij gelijk. De Geest leeft. Ik weet dat het theologisch allemaal niet waar is en zo, maar de Geest leeft, dat idee. En als de Heilige Geest leeft, dan kun je zijn werk voelen en ervaren en merken in je bestaan. Dus de vraag die ik vanmorgen dan in ons midden wil leggen en die er ook net al is uitgekomen, hoe gevoelig zijn wij voor de Heilige Geest? Hoe kun je gevoelig blijven en hoe kun je gevoeliger worden voor het werk van de Heilige Geest? En ik wil met jullie gaan lezen uit Efeze 5. Vanaf vers 15 tot en met 20. En er staat: let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heer en loof Hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Nou, Paulus die zet twee dingen tegenover elkaar. Je kunt drinken van wijn, maar dat bedwelmt, dat vertroebelt je denken en het vervaagt. Dat je niet meer de zuivere route van de Heer goed kunt onderscheiden. En allerlei uitspattingen kunnen het gevolg zijn. En de andere kant zegt hij, je kunt ook drinken van de Heilige Geest. En dan zul je helder worden. En als je verder leest, dan zie je de gevolgen van het drinken van de Heilige Geest. En dat drinken van de Heilige Geest, dat betekent dat je een bijzondere gevoeligheid krijgt voor de Heilige Geest. En voor de dingen die de Heilige Geest wil. En hoe kunnen we dat nou ontwikkelen in ons leven? Hoe kunnen we daar nu in investeren in ons leven? Want er zal tijd overheen gaan. Dat is een proces om gevoelig te worden voor de Heilige Geest. Het is niet zo dat we aan het eind van deze preek gaan staan en dan bidden we om één aanraking en die valt over ons. En bam, alles is anders voor de rest van ons leven. De Bijbel spreekt heel vaak over de paden van groei en over de geleidelijkheid door de tijd. En dat het gaat om een investering. Jazeker kun je in een dienst een bijzondere aanraking krijgen. Je kunt de Heilige Geest zo intens ervaren dat er tranen komen. Of dat je vergeving ervaart als nooit tevoren. Of dat er ineens genezing is. Dat je opstaat uit je stoel en je weet, ik ben genezen. Of dat er allerlei andere mooie dingen gebeuren. Dat kan in één moment gebeuren. Maar het leven gaat dan door en dan kom je thuis. En dan begint het dagelijkse bestaan weer en dingen kunnen gemakkelijk wegcijpelen. Het investeren in het gevoelig worden voor het werk van de Heilige Geest, dat vraagt tijd en inspanning. Het opbouwen van een relatie met de Heere God, dat gebeurt in het dagelijkse bestaan en dat moet je zelf gaan doen. Dus hoe kan dat dan? Hoe kun je gevoelig worden? Nou, ik denk dat een van de sleutels ligt in een aantal teksten die ik graag met jullie wil lezen. Ook uit de brieven van Paulus. 1 Korinthe 3 vers 16. Er staat, weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont. En Paulus spreekt hier over de gemeente. Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in u woont. Tweede tekst, 2 Korinthe 6 vers 16. Paulus zegt, of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God. Heeft dit weer over de gemeente. De tempel van de levende God. Efeze 2, vers 22. En op wie, dat gaat er over de Heer Jezus Christus als de hoeksteen, het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst, daar heb je het weer, tot een heilige tempel in de Heer. Op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Een woning. De gemeente van de Heer Jezus Christus, een woning van God in de geest. En dan 1 Korinthe 6 vers 19. En dan gaat het niet meer over de gemeente, maar over iedere individuele persoonlijke gelovige. Of weet u niet, zegt Paulus, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Die in u is en die u van God hebt ontvangen. En dat u niet van uzelf bent. Je lichaam is een tempel, een woning van de Heilige Geest. Dus als het gaat over die vraag, ja, maar hoe kan ik nu gevoeliger worden voor de Heilige Geest in mijn leven? Een van die sleutels is dat wij erkennen dat wij samen als gelovigen, als gemeente, een woning zijn, een woonplaats, een tempel van de Heilige Geest. Dus God die het heelal vervult, die kiest ervoor om in ons midden te willen wonen. En niet alleen alle gelovigen samen, maar Paulus zegt, nee, iedere individuele gelovige, ja, die is een tempel van de Heilige Geest. Dus dat lichaam van ons is een woning van de Heilige Geest. Dat is toch mooi? Dat te beseffen. En dat is met Pinksteren, dan heeft de Heilige Geest een nieuw adres gekregen. Want ja, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, ze zijn alle drie één. En alomtegenwoordig. Ze zijn altijd overal geweest. Van voor alle tijden. Ze zijn alomtegenwoordig. Maar tegelijkertijd hebben ze toch een specifiek adres. De Vader en de Zoon die wonen in de hemel. Ook al alomtegenwoordig, maar specifiek de Vader troont en de Zoon die zit gezeten aan de rechterhand van de Vader als de hoge priester van waar hij voor ons pleit en voor ons bidt en voor ons strijdt. En dan met Pinksteren, dan heeft de Heilige Geest het adres gekregen hier op aarde. Hij werkte door het hele Oude Testament, maar hij woonde vanaf Pinksteren in de gemeente en in het lichaam van een individuele gelovige. De Heilige Geest, adres op aarde. Dat is bijzonder. Je kunt dat vastpakken, dat lichaam. Je kunt jezelf in je arm knijpen. Je kunt jezelf op je knieën slaan. Je bent je bewust van je lijf. En Gods Geest zegt van alles waar ik kan wonen, dan wil ik wonen in jouw lichaam. Hij is gewoon een persoon, een goddelijke persoon, die zegt ik wil wonen. Dus Gods Geest die woont in mij. Dus als ik 4 meter naar links ga, dan draag ik die goddelijke persoon met me mee. Zo waar jij daar op die stoel zit, de persoon van de Heilige Geest, die woont in jouw binnenste. Heel vaak dan strekken wij ons uit naar de Heilige Geest, maar hij is dichterbij dan dichtbij. En de priesters, die deden dienst in de tempel. Als ik nadenken over de tabernakel, die serie hebben we gehad, helemaal erin gedoken. Maar uiteindelijk draaide het om het heilige der heiligen. Want daar was de ark en daar was de aanwezigheid van de Heer. En de priesters die deden dienst tot en met het heilige. Ze mochten niet in het heilige der heiligen komen. Maar ze wisten daar achter dat voorhangsel in het heilige der heiligen, daar is die persoon voor mijn natuurlijke oog onzichtbaar. In het donker woont daar de aanwezigheid, de tegenwoordigheid van de Allerhoogste. En hoewel ze hem niet zagen en hoewel ze daar niet mochten komen, was al hun gedrag en heel hun geloof gewoon bezield door het besef en door de gedachte. Ja, maar in dat heilige der heiligen, daar woont de tegenwoordigheid van de Allerhoogste. En alles wat ik hier doe, het branden van wierook, alles wat ik hier doe, het besprenkelen van bloed, alles wat ik daar doe in die voorhof, het zegenen van mensen, het vrijmoedig spreken, dat krijgt alleen maar betekenis. En dat kan ik eigenlijk alleen maar doen vanuit de bezieling en het besef dat er een persoon, de goddelijke persoon in al zijn heerlijkheid, daar woont in dat heilige der heiligen. En dan zegt Paulus hier, jouw lichaam is als een tempel. En in jou zit daar dat heilige der heiligen. En de tegenwoordigheid van de Allerhoogste woont daar. En als we dat geloven, ik geloof in de Heilige Geest. Als je dat gelooft, dat Hij woning heeft gemaakt in jouw hart, in jouw lichaam. Dan zal je gedrag en wat je zegt en wat je doet, dat zal dan bezield worden door dat geloof. Dat de tegenwoordigheid van de Allerhoogste heeft besloten om te wonen in jouw lichaam. En het krijgt, wat je doet en hoe je met je lichaam omgaat, hoe je op je lichaam past, hoe je voor je lichaam zorgt, een totaal nieuwe dimensie. En ik denk dat als wij het hebben over hoe kan ik nu gevoeliger worden voor het werk van de Heilige Geest in mijn bestaan, dan begint dat hiermee. Gewoon de erkenning en het geloof dat de Heilige Geest als persoon woont in jouw lichaam. En of je het dan voelt of niet, of dat je dan met je natuurlijke ogen daar de vrucht van kan zien, ja of nee. Maar Gods woord zegt dat iedereen die de Heer Jezus Christus heeft aangenomen, die mag weten met en zien met ogen van geloof dat de Allerhoogste in jou zijn woning heeft gemaakt. En wat ik zo mooi vind, hè, dat het niet zomaar één vers is wat Paulus hier noemt. En daarmee af, dat we het daarmee moeten doen. Nee, dit is echt gewoon dat de Heilige Geest, God zelf, wil wonen te midden van ons en in ons bestaan. Dat is een lijn door de hele Bijbel heen. Vanaf het allereerste moment heeft God dat verlangen gehad. Ik wil wonen bij de mensen. En dat begint al in de Hof van Eden. Dat is ook een heiligdom. op een gegeven moment, als het dan misgegaan is, dan staan daar cherubs. En cherubs, dat waren beschermers van het heiligdom. Die staan daar voor de ingang van het paradijs. Het was een gesloten hof. En toen alles nog goed was, toen wandelde God daar. Toen verkeerde hij met de mensen. Een heiligdom. Hij wil daar wonen. En de allereerste keer dat er echt gesproken wordt over een menselijk bouwwerk als woning van God, dat is bij de tabernakel. Het volk Israël was door Gods machtige hand en ook door toedoen van zijn dienaar Mozes bevrijd uit het land Egypte, uit de slavernij. En het is zo mooi, als je dan kijkt naar Exodus 15, vers 13... dan zingen zij dat lied van Mozes. En één vers in dat lied is: u leidde in uw goede tierenheid dit volk dat u verlost hebt. En u leidde hen zachtjes door uw kracht naar uw heilige woning. Dat is bijzonder. Ze staan echt nog maar net aan de overkant van die Schelfzee. Of ze beginnen dat lied van Mozes te zingen. En dat moet wel geïnspireerd zijn door de Heilige Geest. Want ze zingen dan niet: we zijn op weg naar het beloofde land. Nee, ze zingen dan door de Geest geïnspireerd: we zijn op weg om uw heilige woning te maken. We zijn op weg naar uw heilige woning. En als je dan kijkt in Exodus 25 vers 8. Daar moet Mozes dan de berg op 40 dagen, 40 nachten. En dan zegt God tegen Mozes: en zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Dan zie je het weer. Het allereerste waar God over begint: ik wil in jullie midden wonen. En dan komt dat ontwerp met al die details van die tabernakel. En uiteindelijk draait het dan om dat heilige der heiligen. God wil daar neerdalen met zijn aanwezigheid. Hij wil wonen. En als Mozes dan die berg afkomt, dan ziet hij dat het hele volk allemaal, ze liggen geknield op het gouden kalf. Allemaal op de knieën voor de afgoden. Allemaal vergeten dat ze de enige ware God moeten dienen. En God wil dan bijna het boek dicht doen, maar door bemiddeling van Mozes gaat het boek toch weer open en komt daar een vervolg. En het is een wonder op zich dat die tabernakel er uiteindelijk gekomen is. Dat God zegt: alsnog in mijn grote genade, ik wil bij jullie wonen. En dat gebeurt ook, Exodus 40. Daar is dat heerlijke moment dat die tabernakel af is. En Mozes die heeft de laatste hand eraan gelegd en dan komt daar dat heerlijke. Toen overdekte de wolk ook een beeld van de geest van God, van de heerlijkheid, de geest van God. Die overdekte de tent van ontmoeting en de heerlijkheid van de Here die vulde de tabernakel. Opnieuw, God is alomtegenwoordig, hij is overal. Maar dit is wel de grote verhuizing. Gewoon specifiek dat God afdaalt en dat hij zijn intrek neemt in het heilige der heiligen. Tussen de cherubs. En het gewicht van zijn heerlijkheid, oh, het vulde de tabernakel. En dan zie je dus, als we een sprong maken naar het verhaal van David, van Salomo, dat daar een eerste tempel komt. En zoals Mozes geïnspireerd was door de geest om die tabernakel te bouwen, zo wordt David, zegt de Bijbel, ook geïnspireerd door de geest om die eerste tempel voor te bereiden. Weer zo'n heilige woning voor de Heer. En als je kijkt naar 1 Koningen 8 vers 10 en 11, gebeurt daar precies hetzelfde. Die tempel is af, Salomo die wijdt hem in en het gebeurde toen de priesters uit het heiligdom gingen, dat de wolk weer die geest van de Heer het huis van de Heer vervulde. En vanwege de wolk zoveel straling en zoveel heiligheid en zoveel tegenwoordigheid van de Allerhoogste. Die priesters die konden niet blijven staan om dienst te doen. Ze werden gewoon van hun sokken geblazen door zoveel heiligheid. Want de heerlijkheid van de Heer had het huis van de Heer vervuld. Weer zie je het gebeuren. God die wil wonen in zijn alomtegenwoordigheid en met zijn heiligheid. Tussen de mensen, onder de mensen. En dan zie je in Zacharia en Haggai, de twee profeten, het verhaal van de tweede tempel. En ook daar is de Heilige Geest machtig aan het werk om dat werk van die tempelbouw op te stoken. Want het lag al 16 jaar stil. En dan komt het woord van God en dat blaast dat volk weer in beweging. En dan gaan ze weer bouwen. En dan staat er: niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer, Zerubbabel, zul jij slagen. Dus dan verrijst daar een tweede tempel. Alleen, je leest daar niets over een wolk. Je leest daar niets dat de heerlijkheid van de Heer neerdaalt. De eerstvolgende keer dat je dat weer ziet, waar je dat uit op kan maken, is bij de Heer Jezus zelf. En dan zien we dat in Lucas 1, vers 35, als de engel aan Maria vertelt en de engel antwoordde en zei tegen Maria, als ze dan gehoord heeft, je zult zwanger worden en een zoon baren van de Allerhoogste, dan zegt die engel, ja, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Als je dan terugdenkt aan het overschaduwen van die tabernakel met de wolk van de Heer. Het overschaduwen en het vullen van die eerste tempel met de heerlijkheid van de Heer. Dat is dezelfde bewoording wordt gesproken over hoe de Heilige Geest Maria zal overschaduwen. En daarom zal ook het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En de wolk die komt daar over Maria en de Heilige Geest overschaduwt haar. En het heilige, de Heer Jezus, wordt geboren. En dan zie je ook dat Johannes vertelt in hoofdstuk 1. De Heer Jezus, hij is gekomen en hij heeft onder ons getabernakeld. Hij heeft zijn woning onder ons opgeslagen. Dus Jezus is de ware woonplaats, de ware tempel, de ware tabernakel. En als hij dan een hoofdstuk later door Jeruzalem wandelt, dan zegt hij deze tempel, waarin de wolk van de heerlijkheid van de Heer niet was. Deze tempel, ik kan hem afbreken en in 3 dagen weer opbouwen. En dan zeggen de geestelijke leiders, ja hallo, we hebben 46 jaar gebouwd aan deze tempel. En u breekt hem af en u bouwt hem in 3 dagen weer op. Maar dan staat er, nee, de Heer Jezus die sprak over zijn lichaam. Hij had het over zichzelf. Hij was de ware tempel waarin de volheid en de heerlijkheid van de geest kwam wonen. En zoals de duif in Genesis over de wateren zweefde bij het begin van de schepping. Zoals de duif over het water zweefde toen Noach nog in die ark zat. Als teken van een nieuw begin. Zo komt daar die duif over de Heer Jezus Christus. Bij zijn doop in de Jordaan. En is daar het ultieme begin. De Heer Jezus. De ultieme tempel. En de Heer Jezus doet zijn werk. Doet zijn bediening. Hij sterft, hij staat op, hij gaat terug naar de Vader. En dan komt daar Pinksteren. Pinksteren, dat verhaal van Joël. Ik zal in die dagen, en Petrus met die ultieme Pinksterpreek, hij refereert aan Joël. Ik zal in die dagen mijn geest uitstorten. En uw zonen en uw dochters, ze zullen profeteren. Oh, ze zullen gevoelig zijn voor de Heilige Geest. En uw ouderen, oh, we hebben ze hier, we hebben het gehoord. Ze zullen dromen. Volop. Bijna 70 en we dromen nog. Uw jongelingen, ze zullen visioenen zien. En uw dienaren en dienaressen, zelfs op hen stort ik mijn geest uit. En Petrus zegt op die eerste Pinksterdag tegen al die mensen daar verzameld, vandaag is dat in vervulling gegaan. En dan komt Paulus met de teksten die wij gelezen hebben. En dan zegt hij, ja, en nu is na de Hof van Eden, na de tabernakel, na de eerste tempel, na de Heer Jezus, na Pinksteren, is de gemeente van de Heer Jezus Christus de plaats waar ik wil wonen bij mijn geest. Vanaf dat moment, door al die eeuwen, door al die generaties heen, door al die tijden heen, door alle crises van de mensheid heen, tot en met vandaag, tot en met zo waar jij hier op je stoel zit, is die tekst waar. 1 Korinthe 6 vers 19. Jouw lichaam, het is een tempel van de Heilige Geest. En waar begint gevoeliger worden voor de Heilige Geest? Bij het geloof en erkenning dat dit waar is. Ook in jouw leven. Omdat Gods woord het zegt. Omdat Jezus leeft en jij hem hebt aangenomen als je redder en heer. En wat betekent dit nu? Nou, ik denk dat de vraag is, hoe kunnen wij een goede gastheer zijn voor de Heilige Geest die in ons woont. Als wij een woning zijn voor Gods Geest, ben ik dan een goede gastheer of ben ik een slechte gastheer? Geef ik hem alle ruimte? Is hij welkom? Of veronachtzaam ik zijn aanwezigheid in mijn bestaan? Dat is de vraag. En Paulus die zet die twee ook tegenover elkaar. Goed gastheerschap. Laat u voortdurend vervullen met de Heilige Geest. Wees je gewoon bewust dat Hij in je woont. En dat Hij ruimte wil. Vervul je met de dingen van Hem. Slecht gastheerschap. Je bedrinken aan wijn, beeldspraak. Dus jezelf bedwelmen en vol laten lopen met allerlei dingetjes. Met allerlei drukte, met allerlei lawaai. Met allerlei negatieve woorden, met allerlei dingen die je innerlijk verontreinigen. En het is goed om te beseffen dat als wij praten over hoe kan ik gevoeliger worden voor de Heilige Geest, dat ook de Heilige Geest die in mij woont heel gevoelig is voor mij. Heel gevoelig is voor wat ik zeg. Heel gevoelig is voor wat ik doe. Heel gevoelig is voor wat ik nalaat. Heel gevoelig is voor de plekken waar ik kom. Of voor de woorden die ik spreek. En Paulus die zegt in Efeze 4 vers 30... bedroeft de geest niet. Dat is bijzonder. De Heilige Geest is een persoon. Niet alleen een kracht waar je veel of weinig van kunt hebben. Nee, hij is een persoon. En daarom is een persoonlijke relatie ook mogelijk. Een persoon is hier of een persoon is daar. Een persoon woont in mijn hart. Hij kan bedroefd zijn. En als je de context leest van dat stukje, dan betekent dat, Paulus die schetst dat eigenlijk, 7 dingen noemt hij daar, dat er allerlei dingen kunnen zijn die de Heilige Geest kunnen beledigen, staat er eigenlijk letterlijk, krenken. Nou, wat zijn nou de dingen die slecht gastheerschap representeren? Welke dingen krenken hem dan, bedroeven hem dan? Nou, Paulus noemt boosheid, Paulus noemt liegen, Paulus noemt stelen, Paulus noemt onvergiffenis, dus geen vergeving schenken aan mensen die jou iets hebben aangedaan. Paulus noemt er allerlei dingen. Hij noemt vuile taal, taal die niet opbouwt. En in die context van alles wat hij daar schetst, dan zegt hij, bedroeft de Heilige Geest niet. Efeze 4. Dat is best een groot woord. En in 1 Thessalonicenzen 5, daar zegt hij, blus de geest niet uit. Romeinen 12, vers 11... Dan zegt Paulus, laat de geest u aanvuren. Als de geest iets wil doen, is dat hij het vuur in onze botten wil zijn. Hij wil ons aanvuren voor de dingen van God. Hij wil ons aanvuren in de liefde van de Heer. Tot God en tot elkaar. En dat vuur, dat wil steeds weer omhoog komen in ons hart. Dat vuur wil steeds weer louteren. Dat vuur wil steeds weer die liefde van God gewoon opwekken. En blus de geest niet uit, betekent dat je dat vuur eigenlijk negeert en induwt. En dat je dat probeert klein te houden. Dat dat bewust of onbewust gewoon, blust. Gewoon dat je het dooft. Dat je het onderdrukt bijna. Ja, en als die beweging van het opkomen van die liefde van God, of verlangen naar heiligheid, of verlangen naar reiniging, of gewoon die pure verlangens van de geest die hij opwekt in je hart, als je dat de hele tijd naar beneden duwt, of negeert, of eromheen leeft, dat is slecht gastheerschap. Zegt Paulus, dan kun je het uitdoven. En dan bedroef je de geest. Maar goed gastheerschap, dat is, laat je voortdurend vervullen. Oh, ik erken, u woont in mij. Ik zal op mijn lichaam passen, Heilige Geest. Ik zal er een mooie woning van maken. Te midden van de gebrokenheid. Te midden van de dingen die wij niet op orde hebben. Maar de Heilige Geest die wil daar desalniettemin zijn. Wat mij ontroerde, toen ik een marathon liep in Ethiopië. We kwamen door hele armoedige dorpjes. Vervallen huisjes. De diepste armoede. Maar elk straatje in dat meest armoedige dorpje wat ik ooit heb gezien, was keurig aangeveegd. Echt. Dagen hadden ze lopen vegen. Om elk zandpaadje helemaal strak te krijgen. Dat beeld van die schoonheid te midden van gebrokenheid. De dingen op orde willen hebben, omdat er gasten komen. Terwijl de hutjes, de huisjes, er markeerde zoveel aan. Maar toch, ik doe wat ik kan. En dat beeld van het is niet volmaakt. Wij zijn niet perfect. Maar dat was het volk ook niet. En toch zei God, ik wil te midden van jullie wonen met mijn tabernakel. Maar te midden daarvan, goed gastheerschap. Ik veeg alles aan, voor zover ik kan. Want u bent mijn eregast. En misschien probeer jij wel een hele goede gastheer te zijn. En doe jij je uiterste best. Maar weet je toch, als die preek zo naar je toe komt, van er zijn dingen, ik bedroef de geest. En hier en daar, ik ben gewoon bezig om hem uit te doven. En misschien ben je wel helemaal vermoeid omdat je zo goed je best probeert te doen. Maar zou het zomaar kunnen zijn dat je gewoon dat vergeten bent? Dat de geest al veel dichterbij is dan jij dacht. Dat hij zegt, ik wil in jouw lichaam wonen. Of misschien zeg je ik veronachtzaam dat. Dat kan ook. Maar dan is daar gewoon dat woord van de Heer. Je lichaam, het is een tempel van de Heilige Geest. En wees een goede gastheer. Want hij, Pinkster, is uitgestort. Hij is uitgegoten. Hij wil zijn werk doen. Hij wil in jou zijn liefde opwekken. Hij wil jou leiden. Hij wil jou vreugde geven. Hij wil jou tot je bijna 70 bent en nog ver daaroverheen gevoelig houden voor de dingen van hem. En velen van ons hier zijn jong in jaren. Je hebt nog een heel leven voor je. Nou, hoe mooi is het om elke dag een klein beetje beter, een klein beetje meer gevoelig te worden voor de Heilige Geest. Om die investering van goed gastheerschap aan te gaan. En ik wil zo samen bidden. En misschien zit je hier op deze eerste Pinksterdag en zeg je van, auw, ik ben geen goede gastheer geweest voor de Heilige Geest die in mij woont. Misschien heb je hem beledigd. Misschien heb je hem veronachtzaamd. Misschien heb je langs hem heen geleefd. Maar dan is dat woord hier voor jou. Dat de Heilige Geest zegt in al zijn genade en liefde, joh, ik wil bij jou wonen. Misschien ben je vermoeid geraakt door allerlei dingen. Misschien heb je het gevoel dat juist de kracht van de Geest, dat vuur wat er altijd zo was, een beetje is uitgedoofd. Al mag dan vanmorgen weer het moment zijn dat je zegt, ja, maar Heilige Geest, oh, ik wil dat. Ik wil zo'n goede gastheer zijn. Als je zegt, dat is mijn verlangen vanmorgen, dan wil ik ook voor je bidden. Als je zegt van ja, eerste Pinksterdag. Als ik volgend jaar op eerste Pinksterdag op opwekking zit, of elders ben, of hier zit. Ja, dat ik dan om kan kijken en dat ik dan kan zeggen van ja, afgelopen jaar. Ik ben gevoeliger geworden voor de Heilige Geest. En dan wil ik ook een uitnodiging doen. Dat als je zegt van, dat zou ik wel willen zeggen. Heilige Geest, ik heb misschien langs u heen geleefd, maar ik wil een goede gastheer zijn. Ik wil het opnieuw tegen u zeggen. Ik wil het opnieuw tegen u zeggen, of voor het eerst tegen u zeggen. Dan wil ik ook vragen om dan je hand op te steken, om dat moment te markeren voor jezelf. Dat je zegt, ja maar vandaag, o Heilige Geest, ik erken het. U woont in mijn hart. En ja, ik wil een goede gastheer zijn. Zullen we samen bidden? Ja, Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor deze heerlijke, prachtige Pinksterdag. Dank u wel voor die Petrus die opstond en Joël 2 citeerde. En het was waarheid geworden. Uw geest uitgestort over al wat leeft. Uw geest alomtegenwoordig. En tegelijkertijd een nieuw adres. De gemeente. En dan dat wonderlijk, dat adres. Het lichaam van een gelovige. En Heer, dan prijs ik u dat we hier vanmorgen gemeente mogen zijn. Het is vrucht van uw genade. Het is werk van uw liefde. We prijzen u. En Heer God, dan realiseer ik me ook dat hier misschien vanmorgen mensen zijn. Heer Jezus, die u nog niet hebben aangenomen als redder en Heer. Die om welke reden dan ook nog niet gezegd hebben, Heer Jezus, kom in mijn hart. Ik geloof in u. Die daarom ook nog niet de Heilige Geest hebben ontvangen van dat zoonschap. En misschien gaat het over jou, dat je zegt, ja, ik heb de Heilige Geest nog niet aangenomen, of de Heer Jezus nog niet aangenomen in mijn leven. En ik zou dat best wel willen. Dan wil ik je vanmorgen ook de gelegenheid geven. Als je zegt, ja, Heer Jezus, vanmorgen, kom in mijn hart, ik geloof in u. Laat me houden van u, maak daar de dingen nieuw. Ik ontvang graag uw Heilige Geest. Ja, dan mag je dat vanmorgen tegen Jezus zeggen. Ik weet niet of hier mensen zijn vanmorgen die dat graag zouden doen. En als je dat wilt, als je Jezus wilt uitnodigen in je hart voor het eerst, wil je dan je hand opsteken, dan kan ik voor je bidden. God ziet je hand. God ziet je hand. God ziet je hand. Amen. Zijn er meer mensen die vanmorgen de Heer Jezus willen aannemen als hun Heer en redden? Mag je hand uitsteken? God ziet je hand. Ja, Vader in hemel, we bidden als gemeente samen op dit moment in ons hart. En ik mag dat hardop doen voor deze mensen die hun hand hebben uitgestrekt naar de hemel. En die zeggen, ja, vandaag wil ik woning worden voor de Heer Jezus Christus door het geloof. Ik wil een woning worden voor de Heilige Geest. En dan danken we u voor hen, Heere God, voor uw werk in hun leven. Dank u, Jezus. En we bidden, Heer, vergeef hen. Genees hen. Heere God, vervul hen met uw geest. En maakt u de dingen nieuw in hun leven. Verander hen, dat ze veel van u zullen gaan houden. Echt geïnteresseerd in u zullen raken. En dat ze hun grootste vreugde en hun hoogste doel zullen vinden in u. Heer, vervul hun leven. Dank u wel. En vader, dan bidden we ook voor elkaar en dan wil ik ook die uitnodiging doen. Als jij hier zit en zegt, ja, dit woord was voor mij vanmorgen en ik heb misschien de Heilige Geest veronachtzaamd. Of ik ben me er helemaal niet bewust van geweest dat Hij in mijn lichaam wil wonen. Maar vandaag wil ik zeggen, Heilige Geest, ik erken dat U in mijn lichaam woont en ik wil een goede gastheer zijn. Ik wil me daar opnieuw bewust van worden en aan geven. Als die mensen zijn die vanmorgen dat willen zeggen tegen God, wil je dan je hand uitstrekken naar de hemel? Dan wil ik voor je bidden. Zijn er mensen die dat willen? Yes. God ziet al jullie handen. God ziet jullie handen. Vader in de hemel, we bidden ook voor elkaar. Vader, u ziet onze handen. De mensen die zeggen van ja, ik heb er langs heen geleefd. Ik heb de Heilige Geest misschien wel beledigd of veronachtzaamd. Door mijn woorden, door mijn gedrag. Ik was me er gewoon niet van bewust. Of misschien moet je zeggen, ik was me er wel heel erg van bewust. Maar ik heb het genegeerd. Vader, dan bidden we dat vandaag verandering zal brengen. Dat vernieuwing daar zal zijn. Heilige Geest, kom over hen op dit moment met uw kracht en met uw liefde en vervult u hen. Dat vandaag ook die dag mag zijn waarop ze terug kunnen kijken om te zeggen, ja, vanaf dat moment, ik was mij weer opnieuw of voor het eerst bewust van goed gastheerschap. We prijzen u, Heilige Geest, en we bidden u voor elkaar, voor iedereen die hier zit op de stoel of op het podium staat, of achter de techniek zit. Heer, wij willen een gemeente zijn. Waar u graag vertoeft. Met uw Heilige Geest. Waar u graag woont. Heer, wij willen ons bekommeren om uw aanwezigheid. En we danken u allerhoogst. Dat u onze levens en dit huis wilt vullen met uzelf. Tot eer van God. In Jezus' naam. Amen.